veranderd duurzaam ondernemen, de risico's van bedrijven en organisaties. Ecclesia Risk & Benefits denkt mee en adviseert u graag. Want wij voelen ons verantwoordelijk voor de wereld van morgen. Ecclesia Risk & Benefits, samen, bewust en gerust vooruit.
Ecosofie wordt mede mogelijk gemaakt door Renewy. Renewy. Minder nieuw, meer renew. Want afval bestaat niet.
Belastingheffing geeft natuurlijk altijd veel prikkels. En in duurzaamheid is dat ook van belang. Ik zit daarom vandaag met Femke Groothuis van The X-Tax Project. En waar dat om gaat is dat het kopen van een nieuwe tv duurder zou moeten worden en het repareren ervan goedkoper. Femke, leuk dat je hier tegenover me zit.
Dankjewel.
Ja, welkom. Zou je jezelf even kort kunnen voorstellen?
Zeker. Ik ben Femke Groothuis en ik ben directeur van The X-Tax Project. Ik ben van oudsher politicoloog. Ik heb gestudeerd in Amsterdam, milieukunde en internationale betrekkingen. Ik heb daarna een jaar gereisd en een jaar gewerkt in Vietnam. En vervolgens ben ik terechtgekomen bij een groen venture capital bedrijf van Eckhard Winsen. Dat was destijds een bekende ondernemer. Het bedrijf heette Extent en daar ben ik in 1999 begonnen. Eckhard die was bekend van zijn IT-bedrijf, BSO Origin. En hij, bij de verkoop daarvan had hij een fortuin vergaard waarmee hij ging investeren in bedrijven die bijdragen aan de immateriële economie. Hij wilde eigenlijk laten zien dat bedrijven winst kunnen maken door menselijke behoeften in te vullen op een minder materiële manier. En we investeerden in autodelen en Ben & Jerry's en videoconferencing. Dus allemaal dingen waarbij je een sociale of ecologische missie kunt vervullen. Autodelen bijvoorbeeld, om je behoefte aan mobiliteit in te vullen, hoeft niet iedereen een auto voor de deur te hebben zelf. En bij Eckhard leerde ik kijken naar businessplannen. En hij liet me zien dat belastingen een hele sterke invloed hebben op de keuzes die ondernemers maken. En hij verbaasde zich heel erg dat we in onze samenleving hele hoge belastingen leggen op mensenwerk. En nou juist niet op vervuiling en het verbruik van natuurlijke hulpbronnen, grondstoffen. En dan is er dus gewoon geen level playing field. De terugverdientijd voor sociale ondernemingen en investeringen zijn langer. En er zijn hogere financieringsrisico's. En wil je dus sociale ondernemers laten een eerlijke kans geven en duurzame ondernemers, dan moet je belastingstelsel aanpassen. Dus belast vervuiling en niet mensen. Dat was zijn idee. Juist als ondernemer. En in 2008 overleed hij heel plotseling. Een jaar daarna heb ik die X-Tax Project opgezet om dat gedachtegoed voor te zetten en verder uit te werken. Dus X-Tax staat voor Eckhard's Tax of Extraction Tax. En het is een stichting. We doen onderzoek, we ontwikkelen tools en laten zien hoe fiscale innovatie werkt. Een belangrijk wapenfeit is dat we een unieke samenwerking hebben opgezet tussen de grote vier belastingkantoren, Deloitte, EY, KPMG en PwC. En dat we samen in 2014 een heel ambitieus Nederlands scenario hebben gepresenteerd, waarbij je de vervuiler laat betalen en de opbrengsten gebruikt voor sociale impact. En daarna hebben we de tools die we hebben ontwikkeld ook ingezet gezamenlijk voor de EU. We hebben de steun gekregen van GORIA, dat is de secretaris-generaal van de OECD, de OESO. En we hebben een studie gedaan over Finland. We hebben met de ACCA, dat is wereldwijde opleider van accountants, een paper gepresenteerd dat zij nu in 180 landen verspreiden. En we hebben recent een studie gepresenteerd rond Bangladesh. Belastingen zijn dus wel echt een best wel fundamenteel probleem en ook een fundamentele oplossing potentieel voor heel veel van onze problemen. Er is een hele lange adem voor nodig. Het is niet van de een op de andere dag geregeld. Maar wat ik wel zie is dat het momentum groeit en dat steeds meer mensen snappen dat problemen waar we voor staan zo groot zijn en zo verbonden met elkaar, dat een quick fix niet meer bestaat. En dat je dus echt fundamentele dingen moet veranderen aan de prikkels die we krijgen. En heel veel mensen zeggen dat nu inmiddels. De Verenigde Naties, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de OESO, de Wereldbank. Heel veel onderzoekers stellen dat zo'n belastingupdate eigenlijk echt wel nodig is. En ik geef daar lezingen over en doe dus onderzoek. Vooral buiten Nederland. Dus we hebben naar Bangladesh gekeken. Costa Rica ben ik geweest 2 keer. Pakistan, Canada, Luxemburg. En onze ACCA-paper is vertaald in het Chinees, waar we heel trots op zijn. Dus ik probeer op zoveel mogelijk plekken eigenlijk zaadjes te planten voor dit idee.
Ja, dus het is echt gedachtegoed wat je probeert uit te dragen met de stichting en het gedachtegoed ook te versterken met
ja, en te zorgen dat overheden en bedrijven de dynamiek van de impact van belastingverandering ook beter begrijpen en daar samen over overleggen.
Ja, wat ik wel interessant vind daaraan, ik heb eerder met Adriaan de Groot-Ruiz gesproken van de True Price Foundation. Zij keken al heel erg naar die kostenexternaliteiten eigenlijk en proberen die te integreren in producten. En hij vertelde ook heel erg dat verhaal eigenlijk dat bepaalde businesses interessanter zijn dan andere business, omdat de negatieve kosten er eigenlijk niet in verwerkt worden. Ja. En dat is ook eigenlijk heel erg dat gedachtegoed van Eckhart Wins. Want de belastingheffing, waar jij nu heel erg mee bezighoudt, dat was eigenlijk maar een deel van zijn zijn manier van denken, dacht ik.
Zeker, ja. Nee, hij was bekend om een aantal ideeën. Het eerste was eigenlijk, het belangrijkste was eigenlijk de celstructuur. Daar was hij het meest bekend voor. Dat is eigenlijk de zelfsturende teams van La Lettre. Hij zorgde ervoor dat zijn organisatie bestond uit kleine, dat mensen werkten in kleine groepen en dat er niet allerlei managementlagen gecreëerd werden. En daardoor was hij een hele gewilde werkgever met zijn IT-bedrijf. Iets anders is dat hij al in 1990 een geïntegreerd jaarverslag publiceerde met BSO. En dat is waarschijnlijk de eerste in de wereld. In ieder geval wat hij deed, wat nog steeds heel uniek is, is dat hij niet alleen aangaf in dat rapport wat zijn winst was, maar ook hoeveel vervuiling hij had veroorzaakt om tot die winst te komen, en hoeveel water er was verbruikt en hoeveel afval gecreëerd. Eigenlijk wat hij noemde de ontrokken waarde, waar hij eigenlijk voor had moeten betalen, vond hij. En hij hechtte dus ook een waarde aan die CO2-emissies, et cetera. En die trok hij van zijn winst af om tot een soort maatschappelijke winstberekening te komen. En hij maakte zich ontzettend zorgen over hoe we de planeet achterlaten voor toekomstige generaties. En hij vond dus dat je inderdaad een prijs moet zetten op vervuiling en externe kosten. En juist niet op het toevoegen van waarde door middel van arbeid, vakmanschap, creativiteit. En hij was natuurlijk een hele bijzondere figuur met heel veel ideeën waarvoor de tijd toen misschien nog niet rijp was, maar nu wel. Dus neem bijvoorbeeld autodelen, dat doen nu alle grote automerken. En videoconferencing is helemaal normaal geworden, waar wij destijds ook al mee bezig was. Ja. Eén ding is ook dat er bijvoorbeeld nu zijn 500 investeerders wereldwijd, die gezamenlijk meer dan 35 biljoen dollar aan belegd vermogen onder beheer hebben. Die zeggen nu met z'n allen, overheden, neem actie op klimaatverandering. Zet een prijs op CO2-uitstoot en hou op met het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Ja, dat zulke grote financiële partijen dat zeggen, dat was in Eckhart's tijd echt ondenkbaar. Dus er is heel veel waar hij toen al mee bezig was, wat nu best wel gangbaar aan het worden is.
Ja, en hij is in 2008 dus op 68-jarige leeftijd, dacht ik, vrij plotseling overleden.
Ja.
Dus wat er nu allemaal gebeurt, nu we toch voorzichtig volgens mij wel de goede richting ingaan, maakt hij dus helaas niet meer mee.
Nee, heel jammer.
Ben je het daar trouwens mee eens dat we de goede kant op gaan?
Jawel, we gaan wel de goede kant op. Okay. Maar het gaat wel veel te langzaam.
Oké. Okay.
Ja.
Nou, daar zouden we dus dat belastingssysteem voor moeten veranderen.
Ja, precies.
Maar waar heffen we nu belasting op? Want belastingheffing begint natuurlijk bij een bepaalde grondslag. Dat is nu dan, in het geval van arbeid, is dat werk en of het inkomen uit werk eigenlijk, ja, waar je belasting over betaalt. Je hebt een bepaalde belasting over je consumptiebedrag wat daaraan besteed is. Vroeger werd er in Frankrijk, geloof ik, zelfs nog een belasting geheven op vermogen. En dan werd dat bepaald op het aantal ramen wat je had. Dus als je in Frankrijk volgens mij rare huizen ziet waar niet zo heel veel ramen in lijken te zitten, was dat vroeger de beste manier volgens mij om belasting te ontwijken. Maar hoe verhoudt zich dat nu, zeg maar, dat speelveld van waar belasting over gegeven wordt?
Ja, belastingen zijn in de loop van de tijd altijd geëvolueerd. Dus er zijn heel veel verschillende belastingen geweest. Maar waar we nu zijn, is dat het belastingstelsel wat we nu hebben echt vooral in lijn is met de lineaire economie. Met een economie, dat we noemen de take-make-waste economy, waarin we grondstoffen uit de grond halen of uit de lucht en we maken daar producten van en die we in hele korte tijd omzetten in afval. En in dat systeem wordt eigenlijk menselijke input voortdurend geminimaliseerd. Dat is de lineaire economie. En wat we dus gecreëerd hebben is een systeem waarin een grote kostenpost voor ondernemingen is mensenwerk. In de EU wordt 50% van de gemiddeld van de belastinginkomsten komt uit arbeid. Dus dat is geënt op inkomstenbelasting, loonheffingen en sociale premies. En 6% maar van de belastinginkomsten komt uit groene belastingen. Dus met name energie en mobiliteit. En echt maar een fractie, 0,2% gemiddeld van de belastinginkomsten in de EU komen uit vervuiling en grondstoffen. Dus bijvoorbeeld water en afval en vis, metalen, mineralen. En ja, in de OESO is dat dus ongeveer dezelfde structuur. Nederland zit er ook niet ver vanaf. En wat dat dus doet, is dat als je de helft van je belastinginkomsten op arbeid laat rusten, dan gaan ondernemers allerlei manieren bedenken, worden heel creatief om nou juist die kosten te vermijden. Hè, om efficiëntie te krijgen op dat vlak. En wat gaan we dan doen? Verdienmodellen ontwikkelen waarbij je steeds minder mensen nodig hebt. Bijvoorbeeld, je gaat outsourcen naar laaginkomen landen. We gaan over op massaproductie in plaats van op maatgemaakte producten. We gaan meer naar informeel werk, dus minder vaste contracten. Want ja, een ZZP'er die moet zelf maar bedenken hoe die zijn sociale premies en pensioen opbouwt. En we zorgen bijvoorbeeld voor lagere dienstverlening. Dus op een terras zo weinig mogelijk bediening. Maar ook in de zorg. Dat je zorgt dat een arts maar 10 minuten heeft voor een patiënt. Of dat we mensen in een verzorgingstehuis in een luier laten zitten. Omdat er te weinig handen zijn aan het bed. En te weinig tijd om mensen netjes op tijd naar de wc te helpen. Als je eenmaal daarop gaat letten, dan zie je echt overal de effecten van die driver die er steeds maar is om met zo weinig mogelijk mensen te gaan werken. En dat is best wel tragisch eigenlijk. Dat belastingstelsel is eigenlijk ontstaan voor globalisering, voor de digitalisering, voordat klimaatverandering een probleem werd, voordat we supply-risico's kregen in onze watervoorzieningen en in grondstoffen. En inmiddels zitten we in een hele andere dynamiek. Hè. Klimaatverandering kost verzekeraars al 110 miljard per jaar. De helft van de wereldbevolking heeft al last van waterschaarste. 9 miljoen mensen gaan elk jaar dood aan vervuiling. Elke minuut gaat er een vrachtwagen met plastic de oceaan in. Dus, en ga zomaar door. We hebben een systeem gecreëerd waarbij externe kosten niet gedragen worden door de vervuiler. En daar zijn schattingen van dat die externe kosten wel 6% van de wereldeconomie zijn. Dus we putten aan de ene kant natuurlijk hulpbronnen uit. En aan de andere kant komen er nou juist steeds meer mensen bij. Dus menselijk kapitaal neemt eigenlijk alsmaar toe. Er komen elk jaar 83 miljoen mensen bij op de wereld.
Ja, want wat je eigenlijk dus zegt, er zitten daar twee problemen in. Dat is dat het heel erg gericht is op die lineaire economie. Dus op dat make, take, waste noemde je het net, dacht ik.
Make, waste, ja.
Ja, ja. En daarnaast is arbeid dus 2 keer zo duur. En omdat het al een kostenpost is, is dat niet het handigste systeem.
Dus... Nou ja, het is eigenlijk niet meer van deze tijd. Want kijk, nu is het idee opgekomen dat we dus niet meer met die lineaire economie, dat gaat niet werken op de lange termijn. Zorgt voor zo extreem veel externaliteiten en kosten voor de samenleving, die dus niet door de vervuiler worden betaald, maar gewoon door iedereen. En ook individueel in de vorm van verlies van levensjaren en gezondheid. En daarom is die circulaire economie zo'n interessant concept. Want een circulaire economie is klimaatneutraal uiteindelijk en regeneratief. Dus verbruikt eigenlijk, zijn daar geen externaliteiten meer. Niemand weet precies hoe dat eruit komt te zien, maar dat is het streven. Maar die circulaire economie die leunt heel sterk op arbeidsintensieve activiteiten en kennisintensieve businessmodellen. Want wil jij producten leveren, maar ze ook repareren en modificeren? Wil je ze recyclen? Opnieuw ontwerpen van je supply chain, waarbij je dus minder vervuiling veroorzaakt. Dat kost allemaal meer tijd en aandacht dan maar gewoon lineair verder gaan en dozen schuiven. Ja. Dus je moet een extra inspanning leveren om je businessmodel om te bouwen.
Dus die koppeling is er ook wel heel sterk tussen dat we meer arbeid nodig hebben op het moment dat we minder, of dat we naar die circulaire economie, dus op het moment dat we minder vervuiling willen hebben, dan is er ook meer arbeid nodig, zeg je eigenlijk.
Ja, zeker, want die hoge lasten op arbeid zijn nu een barrière om die activiteiten daadwerkelijk te ontplooien.
Ja, en wat jij dus eigenlijk zegt, dus we moeten niet de prikkel leggen op het verminderen van arbeid, we moeten de prikkel leggen op het verminderen van natuurlijke hulpbronnen.
Precies.
En wat houdt dat precies in, natuurlijke hulpbronnen?
Ja, dat kan eigenlijk alles betekenen wat een onttrekking aan de aarde is, zeg maar. Dus of je materiaal gebruikt, metalen, mineralen, maar ook kan ook vervuiling zijn, dat je schone lucht verbruikt en eigenlijk of CO2 uitstoot, of dat kan van alles zijn, afvalstromen, waterverbruik. Wij hebben tools ontwikkeld waarin je kan zien welke knoppen overheden allemaal kunnen drukken om die lastenverschuiving voor elkaar te krijgen. En dan zie je dat er eigenlijk naast CO2 bijvoorbeeld belasten nog meer dan 100 opties zijn van waar je externaliteiten kan hebben en waar je dus een prijs kan leggen.
Ja, en dat wordt dan dus, even kijken, dus dan gaan we het aantrekkelijker maken. Dus werk wordt goedkoper. Welke opties zijn er allemaal in?
Ja, zoals ik al zei, dus aan de opbrengstenkant zou je dus op een heleboel dingen een prijs kunnen zetten waar die nu gratis zijn. Of heel laag belast, of zelfs gesubsidieerd. Elk jaar wordt er voor $300 miljard aan subsidie gegeven wereldwijd aan fossiele brandstoffen. Nou, daar zou je dus sowieso al mee moeten stoppen. En dat is overigens ook het plan van de G20 bijvoorbeeld, om daarmee op te houden. Maar dat gaat heel langzaam. En dat,
is dat echt een letterlijke subsidie of is dat een indirecte subsidie omdat daar de beprijzing dus niet in meegenomen wordt?
Nee, dat zijn de letterlijke subsidies waarbij, en het grootste deel zijn ook belastingvoordelen. Nee, als je gaat kijken naar de externe kosten, als je die meerekent, daar heeft de IMF onderzoek naar gedaan. Als je die meerekent, zijn die subsidies, wat je dus sommige mensen vinden dat je geen subsidie moet noemen, maar in ieder geval zijn 5,2 biljoen. Dollar aan kosten per jaar niet ingeprijsd in die fossiele brandstoffen.
Nee, en als we dat dan dus even tot een heel concreet voorbeeld terug zouden brengen, dan zou elektrisch rijden dus in feite al een heel stuk goedkoper of heel stuk aantrekkelijker zijn ten opzichte van fossiel rijden.
Ja, absoluut.
Omdat die zaken dus niet meegenomen. Dus ja. De kosten van de toekomst eigenlijk, met name waar het om gaat in fossiele brandstoffen en luchtvervuiling denk ik ook, die worden dus eigenlijk niet genoeg meegenomen. En dat zijn die externe effecten waar je dan over praat. Hè?
Ja, wereldwijd is dat echt een heel groot probleem. Op nationaal niveau zijn die verschillen heel groot. Sommige landen hebben hele hoge lasten op brandstoffen al en andere niet. Maar over het algemeen kun je dat zeggen, ja.
Oké. Okay. Wat zijn dan die mogelijkheden om dat systeem te veranderen?
Het is eigenlijk heel eenvoudig. Zet een prijs op vervuiling. En gebruik de opbrengsten om zowel de lasten op arbeid te verlagen als om die investeringen te doen die je in je land nodig hebt om bijvoorbeeld de laagste inkomens te compenseren of andere investeringen te doen die belangrijk zijn. In bijvoorbeeld Bangladesh, dat is de studie die we nu gedaan hebben, daar gaat het over een scenario waarbij een prijs zit op CO2 en fossiele brandstofsubsidies afbouwt voor grootverbruikers. En dat je de opbrengst gebruikt om bijvoorbeeld in sociale bescherming te investeren. Dus dat je juist de laagste inkomensgroepen daarmee een hoger inkomen geeft. Wat de interne economie ook weer heel erg aanjaagt. Dus, en armoede bestrijdt. Dus het is niet per se te zeggen dat elk land het op dezelfde manier gaat doen. Maar de principes zijn overal wel hetzelfde. Namelijk dat je een belastingstelsel creëert dat ruimte geeft aan de inzet van mensen. En juist een rem zet op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. En daarmee, door allebei je kanten, eigenlijk nieuwe businessmodellen, nieuwe producten, nieuwe diensten en innovatie stimuleert.
Ja, en een van de makkelijkere opties daarin was een verhoging van de BTW. Die haalde jij ook aan in verschillende artikelen die ik hiervoor heb gelezen. En daarin stond geloof ik dat met een vrij kleine verhoging van de BTW, en de BTW is natuurlijk een belasting op consumptie, was wel schieten met hagel, zei je, dat je daarmee al de belasting op arbeid al een heel stuk zou kunnen verlagen. Hoe zit dat?
Nou ja, het is een van die knoppen, van die 100 knoppen, is de BTW. En BTW is inderdaad een beetje een lastige categorie. Het is een hele prettige basis voor de overheid om belasting te heffen. Omdat die heel erg verspreid is over de samenleving. Maar het is in die zin met hagelschieten dat je eigenlijk alles duurder maakt. Ook bijvoorbeeld diensten, want daar betaal je ook btw op. En ook schonere producten. Hè? Dus je maakt alles eigenlijk duurder als je de btw verhoogt. En dan kan je zeggen, dan moet je gaan differentiëren in die rates. Maar dat maakt het systeem ongelooflijk ingewikkeld. Het is nu al heel ingewikkeld. Ik bedoel, konijnenvoer zit onder het lage btw-tarief. En caviavoer zit onder het normale btw-tarief. En waarom? Omdat konijnen ook soms gegeten werden vroeger. Dus er zitten al ongelooflijke complicaties in dat systeem. Die ook niet altijd meer van deze tijd zijn. Maar oké, het probleem van bijvoorbeeld lage tarieven vergeleken bij normale tarieven is dat de rijken over het algemeen het meest gebruik maken van die producten in een lage categorie. Kunst en antiek bijvoorbeeld en boeken en restaurantbezoek. Maar ook als jij je zwembad vol laat lopen met water, betaal je ook het lage btw-tarief op dat water. Dus er is eigenlijk, dat lage tarief is altijd bedoeld geweest om lagere inkomensgroepen te helpen. Maar we komen er steeds meer achter dat dat eigenlijk helemaal niet zo'n slimme manier is om die groepen te helpen. Dat je dat veel beter op andere manieren kan doen. BTW-verhoging is één van de opties. Maar als je dat alleen doet, is dat ook weer niet genoeg. Je zou het moeten combineren met dus echt vervuiling en externe kosten verhogen. Als het dan lukt om de last op arbeid significant te verlagen, dan worden dus diensten beter betaalbaar worden. En dan wordt inderdaad het kopen van je tv een stuk duurder. Als alle externe kosten daarin meegerekend zouden worden. Van de energie die er gebruikt wordt, van transport, alle fossiele brandstof, alle plastic wat erin gaat, alle metalen, et cetera. Als je dat zou doorrekenen, zou je tv veel duurder worden. Maar in dit model wordt dan dus repareren van je tv of modificeren of refurbishen wordt steeds goedkoper.
Ja.
En dat is eigenlijk waar we in de circulaire economie naartoe moeten.
Ja, dus idealiter heb je een gedifferentieerde of btw-belasting of je heft al belasting bij de grondstoffen zelf. Maar als je heel simpel aan de knoppen wil draaien, dan zou een kleine btw-verhoging en dat daarmee de lasten op arbeid dus te kunnen verlagen zou al heel effectief kunnen zijn.
Nou ja, zolang je nog geen intelligent systeem hebt dat, zoals Eckhart het wilde, de ontrokken waarde belast van producten en diensten, dan zou je in de overgang kun je best gebruik maken van btw. Maar dat is absoluut niet genoeg. We kijken, ja. Je moet echt naar het systeem kijken en niet naar één belastinggrondslag.
Ja, ik zit even te denken, want die btw-verhoging is natuurlijk wel ook in gang gezet, bijvoorbeeld van 6% naar 9%. Daarvan zeg je dus nu, en dat had ik bij een andere econoom, Bas Jacobs, ook gelezen, dat daar dus een best wel grote misvatting ook van is in de samenleving, dat de basale behoeftes, waarvan iedereen en ik zelf ook in eerste instantie zou denken van, dat is wat mensen die minder verdienen veel gebruiken. Maar er zit dus een misvatting in dat eigenlijk de hogere inkomens veel meer van dat soort goeden gebruiken.
Ja,
en dat noem je dus eigenlijk ook al met die, wat was het, vollopen van je zwembad, veel uit eten gaan, theater bezoeken, noem het allemaal maar op.
Absoluut, ja.
En zou jij dan ook ervoor pleiten om dat laagtarief gewoon helemaal af te schaffen? Dat je gewoon ook een vereenvoudiging van dat belastingsysteem hebt?
Nou, hier in Nederland zijn er heel veel mensen die dat vinden. Belastingexperts. Daarom hebben wij het ook wel in ons voorstellen verwerkt. Maar op EU-niveau bijvoorbeeld is dat helemaal niet, vindt men dat niet wenselijk. Dus ik denk niet dat we daar heel snel naartoe gaan. Maar wat vaak mensen ook heel lastig vinden aan die verhoging van dat lage btw-tarief is dat eten dus duurder wordt, want dat zit in het lage btw-tarief. Maar ja, eerlijk gezegd denk ik dan nog, zolang we nog 34 kilo per persoon per jaar aan eten weggooien, zit er waarschijnlijk best nog wel wat ruimte in het besparen op slimmer omgaan met dat voedsel. En je kunt het dus combineren met sociaal beleid. En dat is nog veel belangrijker dan het lagere tarief.
Maar goed, als je dat zou doen, dan wordt de prikkel om minder eten weg te gooien. Die is er dan natuurlijk, financieel gezien, zou die er wel moeten zijn in ieder geval.
Ja.
Iets anders wat ook in dat artikel voorbij kwam, en dat ging dus expliciet over de btw-verhoging van 6% naar 9%. Was wel dat veel mensen denken dat op het moment dat de btw verhoogd wordt en de inkomstenbelasting verlaagd wordt, dat mensen meer zouden willen gaan werken en minder zouden gaan uitgeven. En die prikkel, dat klonk in mijn geval, ik vond het logisch klinken, zeg maar. Maar Bas Jacob zei daarbij eigenlijk dat als die percentages ongeveer gelijk aan elkaar zijn, of de verhouding blijft hetzelfde, dan verandert er eigenlijk niet zoveel. Want je kan je inkomen, de hoeveelheid inkomen die je hebt en de hoeveelheid consumptie, die zijn dan nog steeds gelijkwaardig aan elkaar. Ik hoop dat ik het zo een beetje goed verwoord.
Ja, nou ja, weet je wat het is? Als je dus de belasting op arbeid verlaagt, bedoelen wij niet alleen de inkomstenbelasting, maar ook de premies en de kosten voor werkgevers. En dat betekent dat je dus, jij houdt meer over van op je loonstrook, je betaalt minder belasting, maar je werkgever zou ook een voordeel moeten hebben. Die zou ook lagere kosten moeten hebben om jou in te huren. Dus zowel, dus jij houdt meer over in je zak. Ga je naar de supermarkt, dan worden dus producten wel duurder. Of die nieuwe tv wordt duurder. Maar als het dus lukt om daarmee de last op arbeid structureel te verlagen, dan gaan bedrijven hele slimme oplossingen bedenken. Die gaan je dan dus producten aanbieden die wel modificeerbaar of repareerbaar zijn, bijvoorbeeld. En dan gaan ze zorgen dat ze daar ook geld mee kunnen verdienen. Dus je keuzemogelijkheden worden anders. In het algemeen maak je dan dus je voetafdruk kleiner als je inderdaad minder spullen gaat kopen. En je gaat ze langer verbruiken. Je gaat bijvoorbeeld Fairphone-achtige producten krijgen waar die modulair zijn. Waarbij je dus niet de hele telefoon hoeft te vervangen als er iets stuk is, maar echt in onderdelen kunt upgraden. Dus het aanbod aan producten verandert, omdat de prikkels verlegd worden. En het maakt dus wel degelijk uit waar die prikkel ligt. Of dat bij de werkgever, bij de werknemer, of bij het moment van consumptie ligt.
Ja, want je zegt dus eigenlijk het voordeel in arbeid, dat snijdt daarvan plukken twee de vruchten. Wel dus allebei beperkt. Dat gaat niet volledig naar de werknemer, ook niet volledig naar de werkgever, maar dat zal ergens in het midden uitkomen of zo.
Ja, en ook afhankelijk van welke inkomensgroep het meest nodig heeft. Want je zult dus de opbrengst, hoe je de opbrengst gebruikt van die nieuwe belastingen, daar zit het sociale aspect. Dus die kun je terugsluizen naar de hoge inkomens, of naar lage inkomens, of naar middeninkomens. Ons belastingstelsel is ontzettend intelligent, dus we kunnen heel goed mikken waar de voordelen terechtkomen. En daar moet je dus goed over nadenken.
Ja, ik zit even te denken. Wat ik me daar nog in afvroeg, hoe verhoudt zich dat tot ongelijkheid? Want mijn eerste gedachte, als je arbeids minder gaat belasten, gaan mensen die werken meer verdienen. Als producten duurder worden, klinkt dat ook wel als iets dat, waar je eigenlijk voor pleit, is dat producten duurder worden en diensten goedkoper. Maar dat dat ook wel eens vervelend zou kunnen snijden aan de onderkant van de samenleving.
Ja.
Hoe zie je dat?
Ja, kijk, we hebben in Nederland de ambitie om circulair te worden in 2050. En in 2030 ons grondstofverbruik te halveren. En dat is omdat we dan minder afhankelijk worden van importen. Minder afhankelijk worden van al die supply-risico's. De klimaatverandering kunnen tegengaan, et cetera. Dus er zijn allerlei redenen om slimmer met grondstoffen om te gaan.
Ja, en die ambitie komt vanuit de regering?
De overheid, ja. Dat is gewoon een officieel beleid. Alleen niemand weet nog hoe we daar gaan komen eigenlijk. Omdat we zo verweven zijn met het alsmaar kopen, kopen, kopen. En er dus eigenlijk relatief weinig nagedacht wordt over hoe kunnen we nou langer met producten doen. Hoe kunnen we ze upgraden. Hoe kunnen we ze hoe kunnen we die grondstoffen weer gebruiken die erin zitten. Want al die activiteiten van het repareren tot recyclen, et cetera. Het verlenen van diensten bij producten, zoals bijvoorbeeld bundels doet met die wasmachines, hè. Je krijgt of mud jeans met de jeans.
Ja, zou je dat even toe kunnen lichten wat dat precies inhoudt? Wat zijn dat voor bedrijfsmodellen?
Dat je eigenlijk een product huurt in plaats van koopt. En je dus het gebruik hebt van het product. Maar als je er klaar mee bent, kun je er ook weer geld voor terugkrijgen. Als je je jeans weer inlevert bij MidJeans, kun je je geld, kun je deel van je geld weer terugkrijgen. Een soort statiegeldsysteem wordt er in sommige georganiseerd. En daarmee kunnen ondernemingen veel meer hun grondstoffen weer terugkrijgen die ze in die producten hebben gestopt. Dus bijvoorbeeld bundels, wasmachines. Je huurt eigenlijk een wasmachine en aan het eind, als je er klaar mee bent of je wil hem niet meer, nemen zij hem weer terug. En zij kunnen er dan voor zorgen dat de grondstofcyclus dus gesloten wordt en dat die materialen weer helemaal hergebruikt worden. En het is een stimulans om een product te maken dat lang meegaat. Want zij willen ook niet dat die elk jaar gerepareerd moet worden, want daar draaien zij dan voor op voor die kosten.
Ja.
Het is echt een heel ander businessmodel.
Ja, want ik heb daar ooit een documentaire ook over gezien bij Tegenlicht van Thomas Rauw, Het Einde van Bezit.
Ja.
En dat ligt hier helemaal mee in lijn. Hij zegt ook letterlijk, fabrikanten die weten nog, die maken een product wat nog net niet stuk is. Zij weten precies wanneer welk onderdeel uit het product kapot gaat.
Ja.
En dat is hun bestaansrecht. Want als je een product maakt wat niet kapot gaat, altijd maar het blijft doen, en iedereen heeft op een gegeven moment dat product, dan, dan houdt het op. Dan heeft het bedrijf geen bestaansrecht meer. En wat jouw idee is dus eigenlijk dat het belastingssysteem daarop moet faciliteren, denk ik dan. Hè?
Ja, dus dat er businessmodellen komen die circulariteit betekent dat je grondstoffen in een gesloten systeem brengt, waarbij bedrijven steeds weer opnieuw waarde kunnen toevoegen. En dat is business. Maar daar moeten we wel de spelregels voor aanpassen. Omdat je daar op dit moment nog weinig winst mee maakt of geen winst. Omdat het arbeidsintensiever is en je moet concurreren met activiteiten die geënt zijn op juist gratis vervuiling. Hè, dus er is geen level playing field tussen lineaire en circulaire activiteiten.
Ja, en wat premier Rutte een hele tijd geleden inmiddels alweer zei om de economische groei aan te jagen was, koop nou toch die nieuwe auto.
Ja.
Dat zou jij dus eigenlijk anders willen zien. Want dat is wel heel erg waar onze...
Daar gaan we het niet meer redden. Hè? Nee. Op termijn gaan we daar onze groei niet meer vandaan halen.
Nee.
Dus vandaar dat we moeten nadenken van wat is een bron van groei? Als straks grondstoffen minder voorradig zijn en of duurder worden, omdat ze schaarser worden, of omdat een fabriek in een gebied staat waar die overstroomt vanwege klimaatverandering, of als een fabriek staat op een plek waar water niet meer te krijgen is omdat er droogte ontstaat. Dus we zullen moeten nadenken, en daarom is die circulaire ambitie ook echt belangrijk. Hoe gaan we concurrentie aan als ze straks steeds meer te maken krijgen met dat soort beperkingen? En we dus eigenlijk... die bedrijven moeten succesvol worden die nog heel lang door kunnen gaan om winst te maken. En daarbij is dus menswerk heel belangrijk. Mensen zijn een enorme bron van groei. En we laten nu heel veel liggen van dat potentieel. In Nederland zijn 300.000 mensen werkloos. Maar het onbenutte arbeidspotentieel is 1 miljoen. En dus we laten heel veel liggen aan potentie.
En wat houdt dat in, het onbenutte arbeidspotentieel?
Ja, dat is een onbenut arbeidspotentieel is een term die het CBS hanteert voor mensen die ofwel part-time werken en meer willen werken, ofwel wel geprobeerd hebben om een baan te vinden, maar niet meteen beschikbaar zijn, of andersom. En dat betekent dus dat het mensen zijn die wel degelijk kunnen werken of meer kunnen werken, maar in deze arbeidsmarkt niet aan de bak komen. En dan hebben we het dus nog niet over de miljoen ZZP'ers die heel vaak onderbezet zijn. Of jongeren die in een stage zitten, waardoor ze ook niet echt normaal betaald worden. Dus die worden allemaal nog niet eens meegerekend met die miljoen.
Ja, een heel mooi voorbeeld daarvan was een eerdere aflevering die ik ook maakte met Jasper Kool. Over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waar hij voor zorgde dat die in zijn restaurantketen Happy Tosti aan de bak konden.
Ja.
Maar dat zijn echt mensen die daar hun nek voor uitsteken en daar echt heel anders over nadenken. Maar het huidige systeem leidt daar natuurlijk niet toe om dat potentieel dus te benutten.
Nee, Jasper die vertelde ook heel duidelijk dat het om mensen aan een baan te helpen met een afstand tot de arbeidsmarkt, daar moet je heel veel aandacht en tijd aan geven en coaching. en je processen aanpassen om ze op te nemen. Maar als je dat doet, dan loont het enorm in de zin van de sociale impact en de effecten die dat heeft voor mensen in hun leven. En nog even afgezien van de financiële effecten, dat ze geen uitkering hoeven hebben. Dus hij vertelde eigenlijk heel duidelijk dat het nu meer inspanning kost, meer tijd en geld om mensen op te nemen in je arbeidsproces. En dat is dus meteen de barrière die ondernemers tegenkomen. Dus maak je het goedkoper om mensen in te huren, kun je dus voor hetzelfde geld ook meer begeleiding bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En dus ook aan allerlei vormen van dienstverlening die we nu eigenlijk niet concurrerend kunnen maken.
Ja. In de macro-economie heb ik weet ik nog wel van vroeger, dan moesten we altijd kijken hoe je volledige volledige werkgelegenheid kon krijgen. En dat zou hier dan ook wel een beetje meer naartoe moeten leiden, volgens mij.
Nou ja, ik denk gewoon, kijk, we hebben wereldwijd een enorme menselijke pool van kapitaal. Van mensen die talenten hebben en dingen kunnen. En willen we als mensheid eigenlijk blijven floreren, dan zullen we toch vooral die capaciteiten moeten inzetten voor onze economische groei. En juist niet meer zo leunen op wat we aan grondstoffen gebruiken. Dat proces, daar moeten belastingen aan een push geven in plaats van dat tegenhouden.
Ja, en het klinkt allemaal wel mooi natuurlijk. Ik vind het tenminste erg aantrekkelijk klinken. Maar tegelijkertijd, en daar hadden we het hiervoor ook al even over, is belasting op arbeid natuurlijk ook een hele stabiele factor in de overheidsbegroting. Ik dacht dat jij zei dat het zelfs 51% van de overheidsinkomsten zijn. Of niet de overheidsinkomsten, maar de belastinginkomsten, denk ik.
Ja.
Daar ga je natuurlijk wel aan sleutelen. Brengt dat niet ook gigantische risico's met zich mee?
Vinden mensen ook heel eng. Belastingen zijn heel redelijk conservatief ingericht. Hè? Dus ze willen liever niet daar te veel aan veranderen. Maar we moeten ook constateren dat het maar is wat je stabiel noemt. Hè? Als de overheid aan de ene kant hele hoge lasten op arbeid zet en aan de andere kant voortdurend toeslagen moet verhogen of invoeren. Dat die arbeidsmarkt steeds flexibeler wordt, dat er steeds minder mensen vaste baan hebben en part-time baantjes of als zelfstandigen aan de slag moeten, ook als ze dat niet willen. Dat die zorgpremies omhoog gaan, dat de pensioenen niet meer toereikend zijn. Ja, dan moet je toch constateren dat dat systeem niet zo stabiel is als dat we eigenlijk zouden willen. En dat we dus eigenlijk betalen daarvoor in maatschappelijke onrust. Dat mensen boos worden en gele hesjes gaan dragen en dergelijke. Omdat ze zien dat op die arbeidsmarkt eigenlijk niet voor iedereen een plek is. En niet voor iedereen een plaats wordt gecreëerd om hun capaciteiten te benutten.
Ja.
We moeten echt wel naar daarnaar gaan kijken.
Ja, dus jij zegt eigenlijk de schijnstabiliteit. Want er lijkt een hele mooie stroom aan inkomsten binnen te komen, maar tegelijkertijd maak je wel je werkgelegenheid een stuk fragieler, omdat arbeid dus onnodig duur is.
Ja, en het was een hele stabiele bron voordat globalisering kwam. Toen iedereen moest een inkomen hebben en mensen konden toch niet weg. Maar door globalisering kunnen die banen weg.
Ja.
En mensen blijven achter.
Ja, en dat zie je natuurlijk ook met de verschuiving naar lage loonlanden. Waar dus eigenlijk ook het gelijke speelveld ontbreekt.
Ja.
Oké. En als we het nou hebben over Nederland. Hè, want ik las in een eerdere interview of een podcast waar je eerder al was geweest. Had je het erover dat Nederland eigenlijk in het verleden heel erg goed bezig was. Enorme koploper op het gebied van dit idee eigenlijk. Nog voordat jij begonnen was zelfs met de stichting is het, denk ik.
Ja.
Maar dat we inmiddels ook niet meer in de top zitten. Hoe is dat?
Nee, Nederland heeft in de jaren 90 energiebelasting ingevoerd en daarmee de inkomstenbelasting verlaagd. En dat hebben 6 andere landen toen ook gedaan. Op verschillende manieren, maar die principe is wel toegepast. En Nederland heeft toen eigenlijk een sprong gemaakt in de milieubelastingen. Maar ja, er is eigenlijk niet zoveel ontwikkeling meer in geweest. En over de afgelopen 10 jaar zijn de milieubelastingen als aandeel in de totale belastingmix afgenomen. En we staan nu op de 8e plaats wat betreft die opbrengst van milieubelastingen in de totale belastingmix in Europa. Dus we zijn een beetje vergeten dat we dat kunnen en dat goed werkt. En de vraag is ook heel vaak van ja, maar kan Nederland dan wel alleen stappen nemen? Hè? Hoe moet dat dan in Europa of in de wereld? En dan zeg ik altijd ja, Nederland kan heel veel zelf doen. We zijn autonoom van wat betreft onze belastingen, het grootste deel van de belastingen. Natuurlijk leven we in een hele open economie. Dus je hebt wel degelijk te maken met heel veel in- en export. Dus het is echt wel slimmer zijn om samen op te trekken met de omringende landen of met de EU. Maar zelfs als die dat niet willen, dan zou Nederland echt wel stappen kunnen nemen om de economie en de arbeidsmarkt aan te trekken. En dus ja, je economie eigenlijk meer future-proof te maken door circulaire businessmodellen winstgevender te maken. En daarmee kun je dus op termijn ook de wereld bedienen met diensten en producten die passen in de tijd waarin we leven.
En wat zijn dan concrete voorbeelden die Nederland zou kunnen nemen? Welke belastingmaatregelen zou jij dan voor pleiten van dit zou Nederland echt kunnen zonder dat we daar de buurlanden of de Europa of de hele wereld voor nodig hebben?
Ja, daarvoor ja, dat kan van heel simpel, maar ik kijk altijd het liefst naar het systeem. Dus ik zou niet willen zeggen, Nederland moet, als wij maar X, Y, Z doen, dan komt het allemaal wel goed. Nee, we moeten heel goed nadenken over het systeem en over de langere termijn. Dan moeten we een plan maken, een soort van deltaplan, hoe we er stap voor stap gaan komen. En in die stappen zitten de belastingen die het lager in fruit zijn. Dus bijvoorbeeld waterbelasting. We hebben hele goede systemen om te meten hoeveel water we gebruiken in Nederland. Maar er zit bijvoorbeeld alleen belasting op de eerste 300 kubieke meter water die je gebruikt. Daarboven, een groot verbruiker, een fabriek, betaalt geen belasting op water. Terwijl het eigenlijk andersom zou moeten zijn. Je zou eigenlijk voor de eerste 300 kubieke meter water waarmee je moet drinken en douchen, et cetera, dat zou je eigenlijk juist onbelast kunnen laten als je de rest wel belast. En als jij dan je zwembad vol laat lopen, is dat goed. Maar dan betaal je daar dan wel belasting op. Dus er zijn dingen zoals water. En zo zijn er heel veel andere grondslagen die je kan bedenken. Zeker omdat onze ambitie is om een halvering van grondstoffen te bewerkstelligen. Maar doe dat dan wel in een lange termijn plan. En ga niet volgend jaar ineens iets invoeren en dan het jaar daarna weer afschaffen. Want daar is niemand bij gediend.
Nee, geen jojo.
Nee. En bedrijven moeten ook weten waar ze aan toe zijn. Dus de bedrijven hebben ook nodig dat de overheid stabiel beleid ontwikkelt en een visie die langere termijn wordt uitgerold. En dus niet meteen volgend jaar, maar liever daarna, maar dan consistenter. Zodat we iedereen snapt dat het die richting opgaat. En dat ook iedereen daar zich op kan voorbereiden. En de mogelijkheden daarvan kan ontwikkelen.
Maar ja, toch klinkt iets als het verhogen van de milieubelasting en het verlagen van de lasten op arbeid of wat dan ook. Je zal dan ook iets aan de bijstand moeten doen, anders wordt het wel heel ongelijk verdeeld natuurlijk. Maar dat klinkt wel heel logisch als een stap die wel gewoon genomen kan worden. Of zie ik dat verkeerd?
Zeker, tuurlijk. Ja.
Okay. Ja. Behalve dan dat in het internationale segment, en daar dat is ook wel interessant. Want stel, ik zou er nu behoorlijk op vooruit gaan in Nederland qua inkomen. De producten worden hier duurder. Zou ik er natuurlijk ook heel makkelijk van op vakantie kunnen gaan. Dus de rol van het internationale speelveld speelt natuurlijk wel. Hoe belangrijk is daarin Europese samenwerking bijvoorbeeld?
Ja, heel belangrijk natuurlijk. Uiteindelijk zul je allemaal in dezelfde richting moeten bewegen. Dat zou het beste werken. En ik denk dat het schip ook wel gaat keren. Dat ook gaat gebeuren uiteindelijk. Maar dat best nog wel even kan duren voordat alle neuzen dezelfde kant op staan. Kijk, de Europese Commissie roept al 20 jaar tegen de lidstaten dat ze dit moeten doen. Dat het een winning strategy is om belastingen op arbeid te verlagen en die op milieugrondslag te verhogen. Alleen, ja, devil is in de detail. Hoe ga je dat doen? Waar? Hè, met wie? En wie heeft daar last van? En wie heeft er baat bij? Dan wordt het heel spannend. En daarom is het ook zo belangrijk dat al die bedrijven die nu binnen hun productportfolio een circulair businessmodel hebben of een sociaal businessmodel, dat die de overheid gaan vertellen hoe deze verschuiving hen gaat helpen om te groeien.
Ja.
He, dat degenen die misschien er last van gaan krijgen, die hebben nu de grootste stem in Den Haag. He, maar dat juist sociale ondernemers en juist alle duurzame ondernemers, al die jonge mensen die waanzinnig goede dingen aan het ontwikkelen zijn, dat die naar de overheid zich organiseren en naar de overheid gaan. Van doe dit, want dit helpt onze business versterken.
Ja, dus van Jasper Kool met Happy Tosti, maar ook een Mud Jeans die dus echt inzetten op of arbeidspotentie benutten of circulair ondernemen.
Ja.
Daarvan zeg jij, dat zijn de voorbeelden voor de toekomst. En vanuit die kant moet het komen. En dan is het eigenlijk heel raar dat de ondernemers dus eigenlijk aan het vragen zijn van, kunnen jullie ons alsjeblieft gaan faciliteren?
Nou ja, er is voor de laatste verkiezingen is er een grote actie geweest van een aantal organisaties om. Er zijn 400 bedrijven en organisaties hebben zich daarachter geschaard dat ex-tax ingevoerd zou moeten worden. En in het regeerakkoord is het ook echt wel opgenomen. Dus er zijn echt wel, ik denk dat het principe wel goed begrepen wordt. En Nederland is een hele bijzondere plek. Althans, zo worden we beschouwd, omdat hier ongelooflijk veel gebeurt op de circulaire economie. Er zijn heel veel bedrijven die daarmee bezig zijn. En voor ons als ex-tax-project zijn dat allemaal potentiële partners. Omdat vroeg of laat, als een bedrijf gaat kijken naar een circulair of inclusief businessmodel, vroeg of laat zullen ze zien dat de belastingenstructuur tegenwerkt. Dat als dat verlegd wordt, dat ze dan niet meer tegen de stroom in, maar met de stroom mee kunnen varen. En ik denk, nou ja, dat willen wij ook wel graag faciliteren, dat die stem duidelijker naar voren komt. En daar starten we een project dat heet United by Tax. Niet alleen voor Nederland, maar internationaal. Waarin we juist ondernemers, ondernemingen laten vertellen hoe die dynamiek in elkaar steekt. Want de overheid moet dat veel beter begrijpen.
Oké, en dat zou dus dan op Nederlandse schaal al gewoon op bepaalde wegen kunnen. Ja. Maar het beste is natuurlijk om dat gelijke speelveld door heel Europa, desnoods de hele wereld, zou natuurlijk ook fijn zijn. Maar iets lastiger om dat op Europees niveau denk ik wel te regelen.
Ja, nou ja, tegelijk zie je dat er ook wereldwijd enorm veel beweging is. Dus CO2-beprijzing is bijvoorbeeld, ik geloof 57 landen en regio's hebben al een prijs op CO2. De EU is daar nog steeds de grootste in. Maar ook China is bezig om een emissiehandelssysteem in te voeren. Dus je ziet eigenlijk dat overal ter wereld die beprijzing van onder andere CO2 eigenlijk heel hoog op de agenda staat. En inmiddels, ja, wat ik al zei met die 500 investeerders, die snappen dus ook dat hun investeringen niet goed gaan lukken als er geen prijs op CO2, dat er geen level playing field is voor die nieuwe businessmodellen. En dat is een heel interessante ontwikkeling. Ook zijn er bijna 1400 bedrijven die intern al met een CO2-prijs rekenen. Die dus zeggen, oké, overheden regelen het nog niet snel genoeg. Wij vinden dat er een prijs op CO2 moet komen. En wij denken dat die er zal komen, willen we Parijs halen. De Parijs Climate Agreement. Dus wij gaan maar zelf alvast rekenen met een soort fictieve CO2-prijs. Waarbij we dus eigenlijk voorsorteren en onszelf toekomstbestendiger maken tegen de tijd dat die prijs er wel echt komt.
En voor die bedrijven wordt het dan natuurlijk op het moment dat dit systeem zou wijzigen, gaan die er echt heel veel baat bij hebben. Want zij doen dan dus al de nadelige effecten.
Ja.
En de positieve effecten, die krijgen ze dan nog gratis bij.
Ja.
Dus die gaan daar dan in businessmodel ook gigantisch op vooruit.
Precies, dus dat worden al onze allemaal partners van United by Tax.
Ja, dus in het beste geval zou het zo zijn dat de overheid erachteraan loopt en dat alle bedrijven eigenlijk al om zijn en dat het dan pas verandert.
Ik hoop dat dat doorzet en dat is al die verlichte CEO's en mensen die vooruitkijken en snappen hoe de wereld steeds complexer wordt en de risico's in bedrijven ook steeds groter worden. Maar ook hun sociale missie eigenlijk willen vormgeven. Dat die mensen zich steeds meer mee gaan helpen duwen om ook de spelregels aan te passen aan deze tijd.
En is het een radicale verandering, denk je? Of je had het net over een deltaplan. Op de lange termijn, ga je dat langzaam naar binnen werken? Of moet het ook echt een radicale systeemverandering zijn Hoe verhoudt dat zich, zeg maar?
Nee, ik denk niet dat het een radicale verandering zal zijn. Ik denk dat het een evolutie zal zijn. Dat kan het althans zijn als we op tijd beginnen. Hè, zo snel mogelijk stappen gaan nemen. Als we niet snel genoeg handelen en we laten dus klimaatverandering boven de 1,5 graden, 2 graden uitkomen, dan zal denk ik die wal het schip steeds harder gaan keren. En zullen we dus nog veel sneller de omslag moeten maken. Dan worden de kosten ook steeds hoger van het aanpassen aan klimaatverandering. Dus dan ga je krijgen dat in Nederland bijvoorbeeld miljarden moeten worden neergelegd om de dijken te verhogen. Die miljarden zijn niet opgebracht door degene die het klimaat hebben veranderd. Niet door de vervuilers. Maar die moeten dus door de samenleving betaald worden. Nou, wie gaat dat betalen en hoe ga je dat oplossen? Als je daardoor steeds de last op arbeid voor gaat verhogen, dan maak je dus zelf steeds minder aantrekkelijk voor circulaire businessmodellen. En je maakt ook steeds je pensioensysteem minder betaalbaar en je zorg, et cetera. Dus het nadenken over hoe gaan we die kosten dragen en hoe gaan we op tijd de prikkels verleggen, zodat we überhaupt de doelstellingen gaan halen. Ja, dat gaat nu. En dat is natuurlijk waanzinnig interessant om mee bezig te zijn. Dat gaan we nu moeten doen.
Ja. En wat ik me nog wel afvroeg, hè. Jij hebt het dus heel erg over prikkels iedere keer. Over de juiste prikkels. En daar wil je eigenlijk het belastingssysteem op aanbrengen. Dat doen we natuurlijk dan nu niet. Want volgens mij is werkgelegenheid over alle tijden al iets waar heel erg naar gestreefd wordt om dat te verhogen. Dus dan zou een belasting op inkomsten niet echt een goede prikkel zijn. Maar hebben we niet ook gewoon accijnsen voor dat soort dingen? Ik bedoel, aan de benzinepomp betaal je natuurlijk veel meer belasting, omdat er ook accijns op zit buiten de BTW. Op een pakje sigaretten betaal je natuurlijk heel veel accijns om roken niet te stimuleren of te ontmoedigen. Worden accijns en belastingen dan niet een beetje hetzelfde? Of?
Nou, dat ligt eraan. Kijk, accijnsen leveren nu gewoon 4% van het totale budget. Dus dat is maar heel weinig. En inderdaad, die zijn bedoeld om een bepaald gedragsverandering te bewerkstelligen. Belastingen op arbeid zijn niet bedoeld om een bepaald gedragsverandering te bewerkstelligen. Namelijk dat bedrijven mensen gaan ontslaan, maar dat doen ze wel. Economen zijn erover eens dat lasten op arbeid de meest verstorende belastingen zijn van alle soorten. Omdat het allerlei aspecten van de arbeidsmarkt eigenlijk beïnvloedt. Dus zowel de keuze om meer te gaan werken of niet, de keuze om langer door te werken of niet, om mensen aan te nemen of niet, die worden allemaal beïnvloed door die lasten op arbeid. En dus als ik zeg we moeten prikkels verleggen, dan bedoel ik ook echt verleggen. Dus ik bedoel dat we nu de verkeerde prikkels geven en dat we die dus elders moeten leggen om eigenlijk aan te passen. Gewoon een update aan de uitdagingen van deze tijd.
Oké. Ik denk dat we veel besproken hebben. Ik weet niet of we nog dingen overslaan. Zijn er nog meer dingen die je zou willen vertellen?
Nee, ik denk dat we zo'n beetje alles wel gehad hebben.
Ja, volgens mij ook. Ben ik altijd op het laatste nog benieuwd naar één ding. Jij bent natuurlijk best wel activistisch ook hiermee. Vanuit een duidelijke invalshoek met Eckhart Winsse dat meegekregen, denk ik ook. Maar ja, er staan natuurlijk veel mensen ook aan het begin van hun carrière, waaronder ik zelf. En wat zou jij nou die millennial die nu aan de start van zijn carrière staat mee willen geven?
Ja, er zijn al heel mooie dingen over gezegd in jouw serie podcast. Ik zou daar misschien aan toe willen voegen. Sta op. Laat je niet weerhouden door argumenten die 10 of 20 jaar geleden hout sneden, maar nu niet meer. De wereld is heel fors veranderd. En de argumenten van het verleden, hè, die zijn nu niet meer altijd geldig. En in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dus laat je niet weerhouden. Maar ook, ja, vecht niet alleen voor die persoonlijke kleine acties die we allemaal zelf kunnen doen. Of waar nu ook heel veel aandacht aan wordt besteed om de wereld te verbeteren. Wij spreken je bandenspanning checken of zoiets. Maar vecht vooral ook voor een systeemverandering. Want alleen als we het systeem aanpassen, dan komt er echt verandering. En als we economische groei meer baseren op wat mensen kunnen en minder op wat we aan de aarde onttrekken, ja, dat is groei die generaties nog door kan gaan. En dus ik zou zeggen, zet je daar ook voor in. Naast je baan die je hebt of je onderneming die je hebt. Help mee het systeem te veranderen.
Oké. En als mensen het zouden willen vinden, X-Tax, waar kunnen ze kijken?
X-Tax.com.
Oké. En zijn er nog verder interessante dingen buiten dit interview waar ze dan meer inspiratie uit kunnen halen? De rapporten van de Big Four kantoren natuurlijk.
Ja, alles staat online, er staat een video. Dus het delen van dat materiaal. Maar ga er ook over praten met mensen om je heen. Er kunnen events georganiseerd worden waar we hier over praten. Dus verspreid het en zorg dat er een soort bus komt om toch meer aandacht hiervoor te vragen.